Fijn om deze morgen weer in u en jouw midden te zijn en met elkaar het woord van God te openen. Ik heb vanmorgen ook de nieuwe boekenlegger bij me van Israël en de Bijbel. En ik heb ze bij de uitgang neergelegd en daar staan op de achterkant alle Joodse feesten op. Dus mocht je zeggen, hey, dat vind ik handig om in mijn Bijbel te hebben, dan liggen ze bij de uitgang. Ik wil deze morgen met u en met jou stilstaan, ja, u ziet het al, bij Johannes 15, bij de ware wijnstok. En zoals u weet, hè, zijn er 7 bekende uitspraken, ik ben uitspraken in het Johannes-evangelie. Het begint met, ik ben het brood des levens, ik ben het licht der wereld, ik ben de deur der schapen, ik ben de goede herder, ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En de 7e en de laatste ik ben uitspraak is Johannes 15. Ik ben de ware wijnstok. Ik hoop daar zometeen nog iets meer over te zeggen. Want we hebben het vaak over de 7 bekende ik ben uitspraken. Maar als je in het Johannes evangelie gaat kijken, dan vind je eigenlijk veel meer ik ben uitspraken. Maar laten we eerst met elkaar Johannes 15 en daarvan de eerste 8 versen lezen. En ik lees vanuit de herziene Statenvertaling. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf. Als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buiten geworpen zoals de rank en verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Ja, als we grammaticaal gaan kijken naar de ik ben uitspraken, dan valt het op in het Grieks dat de Heer Jezus hier heel duidelijk de nadruk op zichzelf legt. Hij gebruikt hier het persoonlijk voornaamwoord ego en hij legt eigenlijk overvloedig de nadruk op zichzelf. En daarom, zoals u waarschijnlijk ook wel weet, zou je eigenlijk kunnen zeggen dat hier staat ik ben. Het staat er dubbel. De Heer Jezus, hij is degene waar Mozes en de profeten al over spraken. Hij is de ik ben in het vlees. Hij is de Zoon van God. Het is wel interessant en we zullen vanmorgen heel veel naar het Oude Testament gaan, dus het wordt vanochtend veel bladeren. Ik hoop niet dat u dat erg vindt. Maar als we gaan naar Jesaja 43, dan vinden we daar ook 2 keer dat de Heere zegt, ik ben. Jesaja 43. Jesaja 43. En dan zegt de Heere in vers 11, ik ben de Heere en buiten mij is er geen heiland. En we zien het ook verderop in vers 25, waar de Heere zegt, ik ben het die u overtredingen uitdeelt omwille van mijzelf en aan uw zonde denk ik niet. En als je deze 2 teksten naast elkaar legt, dan zie je dat het gaat dat de Heere de verlosser is. Hij is de ik ben. Hij is degene die de zonde van Israël kan uitdelgen. Hij is degene waar het volk naartoe moet. En zoals u weet, hè, ging het volk vaak via de hoge priester naar dat verzoendeksel, die troon van genade. En het volk moest daar naartoe. Ze moesten naar die troon van genade, naar de Heere zelf. En hij is degene, ja, die de verlossing aan Israël gaf. En zo is het eigenlijk ook met de Heer Jezus. Hij is de Messias van Israël. Hij is de ik ben. En het volk moet naar de Heer Jezus Christus. Nou, naast die zeven bekende ik ben uitspraken, als we weer teruggaan naar het Johannes Evangelie, zijn er eigenlijk veel meer ik ben uitspraken in het Johannes Evangelie te vinden. En ook daar zien we dat de Heer dat woordje ego gebruikt, waar hij eigenlijk zegt ik ben. En ik wil er een paar noemen. De eerste keer komen we bijvoorbeeld tegen Johannes 4, vers 26, waar de Heer Jezus spreekt tegen de Samaritaanse vrouw. En dan zegt hij in vers 26, ik ben het die met u spreekt. En eigenlijk staat hier dus, ik ben het. Hij is het. Twee hoofdstukken verderop in Johannes 6, vers 20, dan gaat de Heer Jezus zijn discipelen tegemoet met de storm op het meer. En dan loopt hij over het water naar hen toe. En dan zegt hij, ik ben het, wees niet bevreesd. En opnieuw staat hier eigenlijk, ik ben. En hier komt eigenlijk heel prachtig ook de godheid van de Heer Jezus naar boven. Hij is degene die alles in zijn hand heeft. Hij heeft ook de natuurwet in de hand. Hij is degene die over dat water kan lopen. Hij is het. In Johannes 18 komen we het ook tegen, waar de Heer Jezus dan tegen de fariseeën en de menigte eromheen zegt, wanneer u, in vers 28, wanneer u de Zoon des Mensen verhoogd zult hebben, zult u inzien dat ik het ben. En hier staat opnieuw dat ik ben. En verderop ook in vers 58, voorwaar, ik zeg u, voor Abraham geboren was, ben ik. Opnieuw ik ben. De Heer Jezus, hij was er al voor Abraham. Ja, hij was er al bij de grondlegging van de wereld. Dat weten we vanuit Johannes 1. Nou, dit eindigt uiteindelijk in Johannes 18, die ik ben uitspraken. En dat is dat bekende gedeelte dat Judas Iscariot, daar komen we zo meteen ook nog over te spreken, die gaat dan met de overpriesters en met een groepje gaat hij naar de Heer Jezus toe. En dan wordt de Heer Jezus verraden. En dan lezen we in Johannes 18 dat de Heer Jezus zegt, wie zoekt u? En dan zeggen zij, Jezus de Nazarener. En dan zegt de Heer Jezus daar letterlijk, ik ben het. Oftewel, ik ben. En dan deinst die groep, die deinst eigenlijk achteruit. En dan zien we eigenlijk opnieuw dat de godheid van de Heer Jezus naar boven komt. Hij is de Zoon van de levende God. Hij is de Messias van Israël. Goed, als we weer even teruggaan naar Johannes 15. En nogmaals, het wordt vanochtend best wel veel bladeren. Maar u zult zien dat het heel rijk is als je dat gaat doen. Dan spreekt de Heer Jezus dit uit. Dit gedeelte in Johannes 15. Als hij net met zijn discipelen het laatste avondmaal heeft gevierd. Pesach. En dit gedeelte, Johannes 15, heeft in het verleden al heel wat stof doen opwaaien. Want men zei vaak van, als je als gelovige niet genoeg vrucht draagt, dan kan het zomaar zijn dat je alsnog uitgerukt wordt en dat de Heer je in het vuur werpt. Met andere woorden, je geloofszekerheid hangt af van het hoeveelheid vrucht dragen. Maar voordat we zo'n gedeelte van alles inleggen, is het belangrijk om vanochtend ook een aantal vragen daarbij te stellen. En dat is wat we vanochtend willen doen. De eerste vraag waar we bij stil gaan staan is, waar is de wijnstok nou een beeld van? Waar komen we het in de Bijbel tegen? De Heer Jezus die betrekt het hier op zichzelf. Hij is de ware wijnstok. Maar waar komen we het in de Bijbel nou tegen? Wat voor beeld hadden de discipelen daarbij? Het tweede waar we bij stil zullen staan is, tegen wie spreekt de Heer hier nou? Spreekt hij tegen de menigte? Spreekt hij tegen zijn discipelen? Wie zijn nou zijn toehoorders? Ook een hele belangrijke vraag. En het derde, wat is nou het context, de context en het centrale thema van dit gedeelte? We zullen zien dat dit gedeelte, dit onderwijs al begint in hoofdstuk 13 en dat helemaal doorloopt tot hoofdstuk 16 of 17. Maar laten we eerst eens ingaan op de wijnstok. De Heer Jezus, hij is de ware wijnstok. En als je in de Bijbel gaat zoeken naar het woord wijngaard en wijnstok, dan kom je al heel snel terecht in het Oude Testament. En dan valt het op dat dit alles te maken heeft met het volk Israël. Zoals ook de vijgenboom, de olijfboom, de granaatappel. Het zijn allemaal beelden die allemaal te maken hebben met het volk Israël. Waar komen we het in het Oude Testament tegen? Nou, laten we eens gaan naar Psalm 80. Psalm 80. Daar vinden we het onder andere. Psalm 80. En dan vers 8. En daar lezen we: O God van de legermachten, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. U hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven, de heidenvolken verdreven en hem geplant. Ja, wie heeft de Heere uit Egypte gegraven en vervolgens in Kanaan geplant? Dat is het volk van Israël. We komen hetzelfde beeld ook tegen in Jesaja, Jesaja 5. En dat wil ik ook nog even lezen, Jesaja 5. Jesaja 5. En daar komen we het lied van de wijngaard tegen. Het lied van de wijngaard. En dan lezen we in Jesaja 5, vers 1. Ik wil graag voor mijn beminde zingen een lied van mijn geliefde over zijn wijngaard. Mijn beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte het om en zuiverde hem van stenen. Hij beplantte hem met edele wijnstokken. In het midden ervan bouwde hij een toren en hakte ook een perskuip daarin uit. Hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht stinkende druiven voort. En dan gaan we een sprongetje maken naar vers 7. Want de wijngaard van de Heere van de legermachten is het huis van Israël en de mannen van Juda zijn zijn lievelingsplant. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie het werd bloedbestuur. Gerechtigheid, maar zie het werd geschreeuw. Ja, als je de geschiedenis van Israël kent en je volgt dat, dan weet je dat het volk op een gegeven moment al vrij snel ontrouw is geworden. De Heere, hij had hen uit Egypte gegraven, hij had hen in Israël geplant. Maar ja, de Heere die verwachtte dat Israël vrucht zou dragen. Maar uiteindelijk zien we, als je de geschiedenis volgt, dat ze ontrouw worden aan de Heere en dat ze ook als wijnstok verdort, omdat ze geen goede vruchten voortbrengt. U hoeft dat niet op te zoeken, maar in Hosea 10 vers 1, daar lezen we dat ook. Israël is een wilderige wijnstok. Hij brengt zijn vrucht voort. Hoe groter zijn vrucht, hoe meer er voor de altaren is. Nogmaals, in het Oude Testament zien we dus dat Israël de wijnstok wordt genoemd. De Heer Jezus die noemt zichzelf de ware wijnstok. En ja, heel veel woorden, heel veel beelden die betrekking hebben op Israël, die zie je later eigenlijk als vervulling ook bij de Messias van Israël. Zo wordt het volk van Israël de Zoon van God genoemd. En uiteindelijk zie je dat de Heer Jezus ook de Zoon van God wordt genoemd. Het volk Israël wordt de knecht van de Heere genoemd. En je ziet uiteindelijk dat de Heer Jezus ook de knecht van de Heere wordt genoemd. Israël wordt de wijnstok genoemd. En de Heer Jezus is de ware wijnstok. En zo zijn er heel veel van die beelden die in eerste instantie betrekking hebben op het volk Israël, maar uiteindelijk zijn vervulling, zijn werkelijke vervulling krijgen in de Heer Jezus Christus. Israël is niet trouw gebleven als zoon van God. Israël is niet trouw gebleven als de knecht van de Heere. Israël is geplant als wijnstok, maar ze bleef ontrouw. Ze bracht verkeerde vruchten voort. Ze bracht geen vruchten voort. Maar de Heer Jezus daarentegen, die vervult voor het Joodse volk alle verwachtingen die de vader, die de landman aan zijn volk stelt. Hij is de Israëliet waarin geen zonde te vinden is. Hij is het volmaakte lam van God. De Heer Jezus is degene waar de ranken, en dat is het volk, eigenlijk op geplaatst moeten worden. En ja, als die ranken loslaten, ja, dan zullen ze verdorren. Israël kan alleen door hem vrucht dragen. He, ze moet met hem verbonden zijn. En zolang Israël als volk ook in onze tijd niet tot bekering komt, niet de Messias van Israël aanvaardt, kan Israël als volk eigenlijk geen vrucht dragen. Tenminste niet op een wijze zoals de Heere dat van hen verlangt. En dat geldt eigenlijk ook voor ons als gelovigen uit de heiden. Er is maar één manier waarop wij vrucht kunnen dragen, en dat is in en door de Heer Jezus Christus. Ik kom daar zo meteen nog over te spreken. Laten we weer teruggaan naar Johannes 15. Johannes 15. En daar lezen we in vers 6. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Wat bedoelde de Heer Jezus nou met dit vers? Want ik merk heel vaak dat het zo enorm verkeerd wordt uitgelegd. En ook daarvoor is het zo belangrijk om eerst eens terug te gaan naar het Oude Testament. En dat we eens gaan kijken in Ezechiël 15, want daar komen we precies datzelfde beeld tegen. Ezechiël 15. Mijn excuses voor het vele opzoeken, maar ik vind dat zelf het mooiste om te doen, dat de schrift gewoon zichzelf verklaart en dat met elkaar ook op te zoeken. In Ezechiël 15, daar komen we dat beeld tegen. En dan lezen we: het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind, wat heeft het hout van de wijnstok voor op elke andere rankdragend hout dat onder de bomen van het woud is? Kan er hout uitgehaald worden om er een gebruiksvoorwerp van te maken? Kan men er een pin uithalen om er welk voorwerp dan ook aan op te hangen? Zie, het wordt als brandstof aan het vuur overgegeven. Het vuur verteert de beide uiteinden ervan en het midden ervan is zwart geblakerd. Zou het voor een gebruiksvoorwerp geschikt zijn? Ja, wat we hier in Ezechiël 15 lezen is dat het hout van een wijnstok uit zichzelf niet veel voorstelt. En als je kijkt naar de afbeelding en je ziet dat hout van de wijnstok, ja, daar kun je eigenlijk helemaal niks mee. Je kunt er geen voorwerp van maken. Ik bedoel, van iedere boom kun je een prachtige voorwerp van maken. Maar ja, een wijnstok, daar kun je van het hout eigenlijk helemaal niks van maken. En daarom dat een wijnstok, lieve vrienden, het volledig moet hebben van zijn vrucht. Als ze geen vrucht voordraagt, ja, dan kun je er helemaal niks mee. Je kunt ook helemaal niks met het hout. Het is alleen nog geschikt als brandhout voor het vuur. Zoals reeds gezegd, Israël is een wijnstok. En God verlangde van Israël dat ze vrucht zou dragen. Ze waren een koninkrijk van priesters en een heilig volk. Ze moesten gaan getuigen naar de wereld om hen heen. Israël moest het hebben van haar vrucht. Ze moest voor de Heere vrucht dragen. Dat is haar roeping, dat is haar bestemming. En als ze geen vrucht draagt, ja, dan zegt de Heere, dan kan ik eigenlijk in feite er niks mee. Het verdort. Met het hout kan ik niks. En ja, dat is eigenlijk ook wat we terugzien in Ezechiël 15, in vers 6... waar de Heere zegt: daarom zo zegt de Heere, zoals het hout van de wijnstok onder het hout van het woud is, dat geef ik als brandstof over aan het vuur, zo zal ik de inwoners van Jeruzalem overgeven. Want ik zal mijn aangezicht tegen hen keren, als zij aan het ene vuur ontsnappen, zal het andere vuur hen verteren. Dan zult u weten dat ik de Heere ben, wanneer ik mijn aangezicht tegen hen keer. Israël moest het hebben van vrucht hebben. Dat was haar roeping. En we weten, als we de geschiedenis volgen, dat uiteindelijk Israël die vrucht niet heeft gedragen en dat Jeruzalem met de tempel verwoest werd. Dat het in vlammen opging, dat het volk uit het land geworpen werd. En tegelijkertijd zien we hier ook een geweldige belofte, een profetische belofte, want er zal een moment komen, dat is ook voor ons nog toekomst, dat zij, ja, de Heere wel zullen kennen. Dat zij opnieuw eigenlijk gelouterd worden, maar dat zal hen uiteindelijk brengen op het moment, brengen op dat moment dat ze alleen nog maar zijn naam kunnen aanroepen. Dat Israël als volk tot bekering komt. Nou, als je Ezechiël 15 leest, dan is het in eerste instantie nog een waarschuwing. En als je verderop, maar dat gaan we nu niet doen, naar Ezechiël 19 gaat, dan zie je dat Israël opnieuw vergeleken wordt met een wijnstok dat door vuur verteerd is. Daar is het oordeel uiteindelijk uitgevoerd. Ezechiël 15 is nog een waarschuwing, een voorzegging. En in Ezechiël 19 zie je dat het oordeel is uitgevoerd. Even samenvattend, dat is wel belangrijk. Allereerst hebben we gezien dat Israël vergeleken wordt met een wijnstok. We hebben gezien dat ze als wijnstok in Israël geplant is, maar dat ze geen vrucht heeft gedragen en dat ze is verdord en dat ze uiteindelijk onder het oordeel zijn gekomen. En we hebben gezien dat de Heer Jezus vergeleken wordt met de ware wijnstok. Hij is de Zoon van God en hij is als het ware geplant, maar de Heer Jezus kan niet uitgetrokken worden. Hij is de Messias van Israël. De wijnstok staat vast in Johannes 15, maar de ranken daarentegen kunnen uitgetrokken worden en in het vuur geworpen worden. Nou, hoe zit het nou met de ranken die uitgetrokken worden en die in het vuur geworpen kunnen worden? Wie bedoelt de Heer Jezus daar nou mee? Nou, laten we allereerst eens kijken naar de context van het Johannesevangelie. Want daar vinden we eigenlijk gelijk al het antwoord. Het eerste wat opvalt in Johannes 15 is dat de Heer Jezus hier spreekt heel gericht tot zijn discipelen. Dat zijn zijn toehoorders, zijn discipelen, niet de menigte. En het eerste wat de Heer Jezus tegen hen zegt in vers 3 is: u bent al rein. De discipelen waren rein. Zij zijn in de wijnstok gebleven. Tenminste de 11. Ik kom er zo meteen nog op terug. Er waren namelijk in die tijd ook heel veel discipelen die niet aan de Here trouw bleven. Die hem in eerste instantie wel achtervolgden en hem geweldig vonden, maar uiteindelijk nemen ze van hem afstand. En we vinden dat onder andere in Johannes 6, waar we kunnen lezen over de wonderbare spijziging. En de mensen in zijn omgeving die vinden het fantastisch, dat breken van het brood, die geweldige wonderen en tekenen die de Here doen, en ze achtervolgen hem van harte. Ze vinden het geweldig. Maar als de Heer Jezus dan in vers 35 van Johannes 6 begint te vertellen dat hij het ware brood des levens is, en dat alleen door hem het eeuwige leven is te verkrijgen, dan wordt het ineens moeilijk. En dan kun je lezen in de versen 60 tot en met 66 dat velen zijn woord hard vinden. En eigenlijk niet in die ware wijnstok blijven. Ze verlaten de Heer Jezus. Ze vinden zijn wonder en tekenen geweldig. Maar als het gaat om werkelijke overgave, dat er maar één weg is tot de Vader, dat er maar één weg is tot behoud, dan is het moeilijk. Wat zijn er vandaag de dag ook veel onder ons, die de Heer Jezus fantastisch vinden, zolang hij maar wonderen en tekenen doet. Maar als het gaat werkelijk om het evangelie, dan is het toch best wel een radicale boodschap. En dan vinden we het allemaal toch best wel moeilijk. Veel discipelen die verlieten hem. We lezen in Johannes 1 ook, hij kwam tot de zijnen, het Joodse volk. En de zijnen hebben hem niet aangenomen, maar ieder die hem heeft aangenomen, die zijn kinderen Gods. Met andere woorden, een groep neemt hem aan en uiteindelijk een groep blijft uiteindelijk niet in die ware wijnstok. Het tweede wat we niet over het hoofd moeten zien, is dat we hier in Johannes 15 midden in een stuk onderwijs terechtkomen. En dat onderwijs, wat ik net ook al zei, dat begint in hoofdstuk 13... En dat loopt helemaal door tot hoofdstuk 17. Dus als je Johannes 15 leest, dan is het eigenlijk ook belangrijk om die hoofdstukken daar omheen te lezen. En wat opvalt in hoofdstuk 13, is dat daar Judas Iscariot naar voren komt. En Judas, die was ook een discipel van de Heer Jezus. Judas, die werd door hem ook uitgezonden. Judas, ja, we vergeten dat vaak, maar Judas, die is ook door de Heer Jezus uitgezonden. Die heeft ook wonderen en tekenen in zijn naam gedaan. We zien hem vaak gelijk als het zwarte schaap, maar in eerste instantie, hij was een volgeling van de Heer Jezus. En hij deelde helemaal in die ervaringen van de Heer Jezus. Maar uiteindelijk zien we dat er in Judas geen leven was. Judas, die wilde niet blijven in die ware wijnstok. En de Heer Jezus, die kon uiteindelijk onmogelijk ook in hem blijven. En wat heel opvallend is, als je naar Johannes 13 gaat, dat zijn discipelen ook heel verbaasd zijn als de Heer Jezus hen vertelt dat uiteindelijk één van hen hem zal verraden. Iedereen vraagt van, Heer, ben ik het? En niemand heeft op dat moment in de gaten, ja, dat Judas het is. En Judas is uiteindelijk degene die dat stuk brood krijgt toegereikt. En die verlaat de groep. En dan begint de Heer Jezus met zijn laatste onderwijs vlak voor zijn lijden en zijn sterven. En dat onderwijs dat wordt gegeven niet aan de 12, maar aan de 11. En wat heel opvallend is, als je Johannes 15 leest, vers 3, dan zegt de Heer Jezus, u bent al rein. Ze waren daar namelijk nog met z'n 11. Als je een paar hoofdstukken daarvoor gaat, naar hoofdstuk 13, vers 10, dan komen we terecht bij die voetwassing, dan zegt hij tegen Petrus, u bent rein, maar niet allen. Niet allen waren rein. Waarom waren niet allen rein? Omdat Judas daar nog in hun midden was. Zo belangrijk om te zien. Judas is als rank niet in hem gebleven. En we zien nogmaals dat ook bij de andere menigte, dat ze uiteindelijk niet in hem blijven. Maar we zien het uiteindelijk ook bij Israël als volk. Als volk verwerpen ze de Messias. En dat gaan we nu niet opzoeken, maar dat is iets voor thuis om mee te nemen. Als je Marcus 12 leest, dan vind je die gelijkenis van de wijngaardenier. De wijngaardenier die, ja, zijn mannen erop uitstuurt om, ja, zijn knechten erop uitstuurt om daar te gaan kijken. En uiteindelijk stuurt hij zijn eigen zoon en ook die wordt verworpen. Israël had in die tijd als volk hersteld kunnen worden. Als ze als volk tot bekering was gekomen. Als ze als volk de Heer Jezus had aanvaard als de wijnstok. Maar dat deed ze als volk niet. En wat gebeurt er? Als volk, ja, verdorren ze. En je ziet uiteindelijk in het jaar 70 na Christus dat opnieuw Jeruzalem met de tempel verwoest worden. Laten we nog eens teruggaan naar dat beeld van het uitgetrokken worden en in het vuur geworpen worden. We hebben gezien in deze studie dat we dit in het Oude Testament zien met betrekking tot Israël als volk. We hebben in de context van Johannes 15 gezien dat het gaat over Judas en over heel veel discipelen die hem in eerste instantie achtervolgden, maar uiteindelijk niet tot werkelijke overgave kwam. En tegelijkertijd is het zo belangrijk om te zien in Johannes 15 dat de Heer hier een beeld gebruikt. En de kern van dat beeld is vrucht dragen. Dat is het belangrijkste. Het gaat om vrucht dragen. Er wordt hier geen woord gesproken over behoud. Ziet u? Kijk, dat wij het in het vuur werpen meteen, ja, een associatie hebben van de hel en, nou ja, noem maar op. Dat is nog niet wat de kern is van wat de Heer Jezus hier wil overdragen. Wat ik hiermee wil zeggen is dat het niet zo is dat als je weinig vrucht draagt, dat je alsnog uitgerukt kan worden en in het vuur geworpen kan worden. En daarbij is ook de vraag van, ja, wat is dan precies veel vrucht dragen, wat is dan weinig vrucht dragen? Als Israël de Bijbel bezoeken wij wereldwijd de Joodse gemeenschappen. En ik heb er dagen tussen zitten dat je op één middag 20 Bijbels uitdeelt. En dat vind je het geweldig. Maar er zitten ook dagen tussen Dat je echt met horten en stoten, dat je uiteindelijk maar één Bijbel uitdeelt, die ook nog eens een keer niet van harte wordt aangenomen. Wat is nou een goede vrucht uiteindelijk? Ik weet het niet. Misschien dat die 20 uiteindelijk in de kast worden gezet, niks meer mee wordt gedaan. En misschien dat die ene die zegt van, nou ja, om jou een plezier te doen, neem ik het Nieuwe Testament aan. Weet jij veel dat die uiteindelijk wel tot geloof komt? Wat is veel vrucht dragen? Nogmaals, het doel van de rank is vrucht dragen. En als je geen vrucht draagt, dan is de rank nutteloos. Het dient niet zijn doel. Alleen in de Heer Jezus Christus kunnen wij vrucht dragen. En ik vind het zo verdrietig om te zien dat er ook heel veel mensen zijn die hun leven lang naar de kerk toe gaan, maar die hun leven lang ook twijfelen aan hun behoud. Christus als de wijnstok niet aanvaarden. En in feite komt men helemaal niet toe aan vrucht dragen. Je leven lang kun je in een kerkbank zitten of op een kerkstoel en kun je gaan vroeten in die oude mens en hopen dat er iets van een wonder gebeurt of een teken in je leven. He, mijn vrouw komt zelf uit de gereformeerde gemeente en die is heel erg opgegroeid van, ja, het moet je gegeven worden. Maar, ja, lieve vrienden, Johannes die schrijft in hetzelfde evangelie, dit heb ik u geschreven, opdat gij weet en het eeuwige leven hebt in mij. Johannes had dit opgetekend. De Heer Jezus wilde dat Johannes dit optekende, opdat we zouden weten. Als je het Nieuwe Testament doorleest en je hebt hem uiteindelijk niet gevonden, dan is er iets mis. Want op elke bladzijde zie je het evangelie terugkomen. Op elke bladzijde zie je dat de Heer Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Als je het Johannes-evangelie doorleest en je komt uiteindelijk bij het einde en je zegt, ja, ik weet het niet, dan is er iets misgegaan. Nee, Johannes die schrijft, dit heb ik u geschreven, opdat gij weet en het eeuwige leven hebt in hem. Geloof is een vaste grond. Geloof is een vaste grond van de dingen die we niet zien, die we ook niet altijd ervaren, die we ook niet altijd voelen, maar wat wel waarheid is. Geloof is een vaste grond van de dingen die we niet zien en toch geloven. Geloof in de Jezus Christus geeft zekerheid. En Paulus die schrijft er zo enorm veel over. Want u bent gestorven en uw leven is in Christus verborgen in God. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Colossenzen 1 vers 27, aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heiden is, namelijk Christus in u, onder u, de hoop op de heerlijkheid. En zoals een rank eigenlijk losstaat van die wijnstok en verdort, zo hebben wij, lieve vrienden, geen leven buiten de Heer Jezus Christus om. Betekent het dan dat, ja, als de Heer Jezus Christus in ons leven werkelijkheid is geworden, dat we er maar op los mogen leven? Dat we maar, ja, een beetje moeten kijken wat we doen? Nee, schrijft Paulus in Filippenzen 1. En dit bid ik u, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Daartoe zijn wij bestemd, om vervuld te worden, ja, met die vruchten van gerechtigheid. En wat heeft dat dan als doel? Nou, Paulus schrijft, tot heerlijkheid en lof van God. Dat is waar de Heere ons wil hebben. In Christus. Alleen daarin kunnen we vrucht dragen. En alleen daarin komen we tot onze bestemming en tot heerlijkheid en lof van God. Zo helder is het. Het woord van God. En toch, We hebben daar de vorige keer ook bij stilgestaan. Toch als je de Heer leert kennen, dan neem je ook heel vaak van die oude bagage mee. Van die oude gewoontes. Van die oude patronen. En dat groeien naar die geestelijke volwassenheid, ja, dat gaat vaak met vallen en opstaan. We hebben de vorige keer gezien aan de hand van de feesten van Israël, dat je niet in één keer geestelijk gezien van Pesach naar het Loofhuttenfeest kan gaan. Nee, we moeten als christen die fase doorwandelen. Dat is belangrijk om te doen. En daarom is het zo belangrijk om te weten dat we in Christus heilig en rein zijn. Dat is onze positie. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Maar dat er tegelijkertijd ook nog een proces is van heiliging in ons leven. Zodat we meer vervuld mogen raken met die vruchten. Dat we nog meer tot lof en heerlijkheid van God zullen leven. Maar het kan ook zijn dat we soms gesnoeid moeten worden. En dat is wat de Heer Jezus ook zegt. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En elke rank die in mij vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. En dat is eigenlijk wat een landman doet. Als hij kijkt naar zijn oogst, dan gaat hij dagelijks die wijnstok langs. En wat doet hij dan? Dan heeft hij een heel scherp snoeimes. En dan haalt hij die ranken die geen vrucht dragen, die haalt hij weg. En de ranken die wel vrucht dragen, die zuivert hij. Alles wat het vrucht dragen in de weg staat, dat snoeit hij weg. Hij haalt dat dode hout weg, zodat er geen ongedierte onder kan komen. Hij zorgt ervoor dat ze rein blijven, dat er geen ziekte en insecten in komen. En dat doet de landman met grote zorgvuldigheid. En dat is wat de Heer ook met ons wil doen. Hij wil ons reinigen, hij wil ons heiligen. En dat doet hij met grote zorgvuldigheid. Ik merk heel vaak dat we geneigd zijn om vooral elkaar te willen reinigen. Herkent u dat of niet? En dat we vooral elkaar even willen snoeien, om maar even zo te zeggen. En sommigen die doen dat bij anderen met zoveel geweld en met zo'n botte bel, dat ze voor hun leven lang getekend zijn. Nee, we moeten dat met zorgvuldigheid doen. De Heere die loopt ons met grote zorgvuldigheid langs. En laten we voorzichtig zijn om vooral bij elkaar te gaan hakken en te gaan breken. Nee, God is het die met zijn Heilige Geest in ons leven werkt. En natuurlijk, we mogen elkaar aansporen. Maar wees voorzichtig om niet die botte bel erin te zetten, hakken. En tegelijkertijd doet snoeien ook pijn. En misschien herkent u dat ook wel in uw eigen leven. En misschien zijn er ook wel vanochtend onder ons die met bepaalde gewoontes of met bepaalde zonden rondlopen. Wat ons belemmert in het vruchtdragen. De Heer, hij kent ons leven. En het is zo belangrijk om dat over te geven, iedere keer weer aan hem, die oude gewoontes, die oude patronen. Die zonden die soms zo diep geworteld zitten. En de Heere die wil met precisie al de wrok, bitterheid, woede, egoïsme. Ja, we hebben het echt allemaal. Arrogantie wil hij wegsnijden. Hij wil ons ook leren om anderen te vergeven. Hij wil onze wonden helen en hij wil ons herstellen. Ook als anderen in ons leven misschien met die botte bel erin hebben gezeten, is het zo belangrijk dat we elkaar vergeven zoals Christus ons vergeven heeft. Tot slot, het geldt voor ons, maar er zal ook in de toekomst voor Israël als volk nog een heiliging en een reiniging plaatsvinden. Ze zijn nu nog een weelderige wijnstok, zou je kunnen zeggen. Ik heb dat wel vaker gezegd, maar als je vandaag de dag naar het Joodse volk kijkt, dan is nog een minder dan 1% kent de Heer Jezus Christus als zijn verlosser. Meer dan 50% is seculier, noemt zichzelf seculier. 30% van het Joodse volk noemt zichzelf traditioneel. Dat wil zeggen van ja, één keer per jaar met Yom Kippur ga ik naar die synagoge. En verder ja, in het jaar ja, doe ik alles en ben ik eigenlijk verder niet in de synagoge te vinden. En zoek ik eigenlijk helemaal niet zo de Heer. En heb je 10-20% wat zichzelf orthodox tot ultra-orthodox noemt. Minder dan 1% in Israël noemt zichzelf Messiaans. Kent de Heer Jezus als zijn persoonlijke verlosser. En er zal een moment komen dat de Heer zijn volk zal heiligen en reinigen. En daarmee wil ik afsluiten met Jeremia 6 vers 9. En ik zal het u voorlezen waar de Heer zegt. Zo zegt de Heer van de legermachten. Zij zullen het overblijfsel van Israël als een wijnstok nauwkeurig nalopen. Laat uw hand terugkeren als een druivenplukker langs de Rijnen. Langs de ranken. En Micha 4 vers 4. Maar zij zullen zitten, dat is straks in het Messiaanse Rijk, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. En niemand zal ze schrik aanjagen, want de mond van de Heere van de legermachten heeft gesproken. Er is hoop voor Israël. Vandaag de dag leven ze nog bezorgd. Maar er zal een moment komen dat ze als volk de Messias zullen aanroepen. En dat ze in alle rust onder hun wijnstok zullen zitten. Geprezen zij zijn heilige naam. Amen. Mag ik u voorgaan in gebed? Lieve Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we deze morgen ook in alle rust uw woord mochten openen. Heer, en ik kan me zo voorstellen, het is zo'n groot onderwerp dat er ja, best wel wat teksten voorbij zijn gekomen. En ik wil u zo bidden, Heer, wilt u ons helpen, Heer, bij het verstaan van uw woord? Wilt u ons helpen om ja, ook deze gedeelte ook weer verder te verstaan? Heer, en we hebben ook stilgestaan dat u ook snoeit in ons leven. Dat we aan de ene kant mogen weten dat ons leven verborgen is in Christus, in God. Dat dat vast en zeker staat. Maar dat er ook een proces van heiliging in ons leven plaatsvindt. Heer, en ik wil u zo bidden voor een ieder van ons. U kent ons leven, u kent onze harten. En ik wil u zo bidden, Heer, wilt u ons helpen dat we ja, ons oog ook iedere keer gericht mogen houden op de voleinde van het geloof, de Heer Jezus Christus. En als er ja, in ons leven ook dingen niet op orde zijn, dan wil ik u zo bidden, Heer, dat u onze harten wil aanraken. Zodat we ja, ook tot overgave van u mogen komen. Heer, dat we het zullen delen, ook met anderen om ons heen. En dat we ja, steeds meer op u mogen lijken. En dat we steeds meer vrucht mogen gaan dragen in ons leven. Heer, ik wil u ook zo bidden voor een ieder van ons. Wilt u zo met ons meegaan als we zometeen weer naar huis gaan? U kent ons leven. Misschien zijn er ook onder ons die ja, rondlopen met moeite, met pijn, met verdriet. Heer, wilt u ons omringen met uw liefde, met uw vrede die alle verstand te boven gaat. Wilt u komende week weer zo met ons meegaan? Heer, en we willen ja, deze week ook weer in uw handen leggen. We willen het in alles van u verwachten. We loven en we prijzen uw heilige naam. In Jezus' naam. Amen.